Mooi om hier weer te zijn. Dank voor de uitnodiging. Ik zie de zon ondertussen schijnen. Vanmorgen was het in de stromende regen dat ik hier naartoe reed. Mijn naam is Thijs Wolters. Ik kom uit Dalfsen. Prachtig plaatsje vlakbij Zwolle. En het is mooi om hier weer naar het noorden te mogen rijden. Een paar weken geleden zat ik 's avonds in een restaurant, was ik uit eten in het plaatsje Usselo. Ik weet niet of iemand het plaatsje Usselo kent. Het is een heel klein dorp ten westen van de stad Enschede. En ik ben geboren en getogen in de stad Enschede, dus ik mag mij, zoals je dat kunt zeggen, een tukker, Twentenaar, een Twent noemen. En pas later in mijn studietijd ben ik naar de regio Zwolle gekomen, waar ik u dus vlakbij Zwolle nog steeds woon met mijn gezin. Nou, die avond zaten we daar met z'n zessen. Mijn moeder, mijn twee broers, mijn vrouw en een schoonzus. De andere schoonzus was helaas verhinderd. Waardoor we net niet compleet waren voor deze dag van herinnering. Een dag. Precies 5 jaar later. Een dag die wij ons allemaal als gezin herinnerden. Want 5 jaar eerder stonden we in nagenoeg dezelfde samenstelling rond het sterfbed van mijn vader. En 's ochtends vroeg, ik weet het nog goed, toen begon zijn ademhaling anders te worden dan die nacht ervoor. En die nacht had ik aan zijn bed gezeten, alleen, wakend. En 's nachts om 2 uur werd ik afgewisseld door mijn broer. Mijn vader is stervende. Op 24 oktober 2018 verliest mijn vader de dan 2 jaar durende strijd tegen een verschrikkelijke hersentumor. En het klinkt misschien heel gek, maar ik ben dankbaar dat mijn vader een ziekbed heeft gehad. In pakweg, niet voor hemzelf, hè, want telkens moest hij iets van zijn eigen controle, eigenwaardigheid moest hij afleggen. En die dankbaarheid is, hoe egoïstisch dat misschien ook klinkt, is meer voor mezelf. In die pakweg 20 maanden heb ik nieuwe dingen mogen ontdekken. Ook van het geloofsleven van mijn vader. Van zijn innerlijke overgave. En zijn geloven is, zo is hij overtuigen, is ten eerste een directe relatie tussen de eeuwige en hemzelf. Persoonlijk, individueel, zonder de inmenging van anderen. Maar tijdens die maanden van ziekte begint daar een verandering. Mijn vader wordt gevoeliger, opener. En hij verrast mij met een Bijbel voor alle kleinkinderen. Met daarin een door mijn moeder uitgetypte persoonlijke boodschap. En hij kan het dan nog net zelf. Overal de naam ingeschreven voor elk kleinkind. 11 Bijbels. 11 erfenissen. 11 boodschappen zou je kunnen zeggen voor de toekomst. Nou, in diezelfde periode was ik bezig met de voorbereiding voor vandaag. Voor deze Parasha. En onwillekeurig zat ik te linken met het verhaal van David, hè, bij het lezen van de Haftarah. Het verhaal van die laatste ademtocht van David. Nauwelijks in staat om zichzelf warm te houden. Hè, die grote koning, de imposante legeraanvoerder zou je kunnen zeggen, de geniale muzikus, hij lijkt geen schim meer van zichzelf. En waar ik zelf nog met mijn twee broers rondom het bed van mijn vader sta, is daar geen sprake van bij David. In zijn laatste dagen wordt er letterlijk over zijn graf heen geregeerd. Politieke intriges, onderhuidse samensweringen, met uiteindelijk een openbare zelfverheerlijking. Davids oudste zoon Adonia eist de troon op. En hoe anders is dat zelf dan David in zijn jonge jaren, die dan heel geduldig wacht tot de eeuwige hem aanstelt en zelfs weigert het leven van Saul te nemen. En Batseba die kijkt in alles al voorbij dat graf van haar man David. En ziet zij de vergezichten van of een heel langdurige broederstrijd, of een hele snelle afhandeling door Adonia van de kwestie Salomo. En hoewel we nergens eerder lezen van een belofte van David, herinnert Batseba hem aan de belofte voor Salomo. Niet Adonia, maar Salomo zal de troon erven. Want dan lazen we in 1 Koningen. Toen zwoer de koning en zei, zo waar de Heere leeft, die mijn ziel uit alle nood verlost heeft. Voorzeker, zoals ik u bij de Heer, de God van Israël, gezworen heb, voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn. En hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten. Voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen. Zoals ik u bij de Heer, de God van Israël, gezworen heb. Ook David lijkt zich die belofte aan Batseba te herinneren. En David lijkt zich te beseffen dat hij heeft verzuimd de spreekwoordelijke daad bij het woord te voegen. Hij zegt wel dat Salomo koning zal worden, maar handelt in niets naar die belofte. En de gesloten kaken van David lijken een opmaat te zijn naar het bloed van Adonia en vele anderen, doordat Salomo in de hoofdstukken daarna orde op zaken moet stellen. En diezelfde gesloten kaken van David zijn al eerder aanleiding voor een bloedbad, wanneer hij zijn andere zoon Absalom niet tot orde durft te roepen. Maar ook, je zult er maar voor staan. Tot twee keer toe is er een zoon die jouw gezag als vader ondermijnt en eigen plannen ten uitvoering wil brengen. En de enige manier om dat de kop in te drukken is het gevangen zetten of zelfs doden van je eigen zoon. Geen wonder dat de anders zo slagvaardige David weifelt. Maar tegelijkertijd is de schade van die besluiteloosheid die is immens. Hè? Heftige strijd, verloren manschappen en het bloed van twee zonen. Hoe anders is het verhaal van Abraham wanneer we de parasha lezen? David die ziet de roeping op zijn leven nog tijdens zijn leven waarheid worden. Israëls meest bezongen koningsdynastie, met eeuwigheidswaarde zou je kunnen zeggen. Als koning weet hij met de hand van de Almachtige een eenheidsstaat te vormen van verschillende stammen, politieke tegenstanders te elimineren en de grenzen te bewaren tegen verschillende invallers. De goddelijke roeping op het leven van de rossige herdersjongen is een waanzinnige waarheid geworden aan het einde van Davids leven. Maar in niets lijken de beloftes op het leven van Abraham echt realiteit te worden. Want wat is beloofd? De Heere zei tegen Abraham nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten, het westen, want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslag geven. En ik zal uw nageslag maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslag geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Na het sterven van Sarah lijkt het haast ironisch wat er tot stand is gekomen. Abraham bezit nog geen vierkante centimeter van het beloofde land. En is zich ook heel bewust van zijn status wanneer hij de Hethieten moet vragen om een plek om Sarah te begraven. Hij zegt dan, ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u. En het lijkt dan vervolgens, vanmorgen al voorgelezen, het lijkt een heel beleefd gesprek. Maar ten diepste willen die Hethieten helemaal geen land geven aan Abraham. Je mag best Sarah begraven, maar land blijft van ons. In niets lijkt Abraham in zijn bestemming, zou je kunnen zeggen, te komen voor wat betreft die landsbelofte. En uiteindelijk weet hij de grond voor een monsterlijk vermogen te krijgen. De akker van Machpelah. Een stip op de kaart van het beloofde land. Niets kijken naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. De landsbelofte lijkt als een nachtkaars uit te gaan. En een nageslacht die zal zijn als het stof van de aarde. Nog niet lang daarvoor houdt Abraham zijn hand omhoog. Zijn hand draagt een mes klaar om Isaac te doden. En ergens diep in het zuiden zwerft een weggestuurde zoon Ismaël rond in woestijngebied. Eén nog ongehuwde zoon, Isaac, is bijna geofferd, de ander is verstoten. Moet dat het stof van de aarde worden? Abraham heeft alle reden om de roeping op zijn leven vaarwel te zeggen. Oud geworden, maar misschien wel een mislukt leven. Tegen wil en dank geloofde in een luchtbel. Laat me nu maar sterven. Maar de stap van Abraham die is groots. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op en ging weg van zijn doden. Het lijkt zo simpel. Maar Abraham staat op. Stopt met rouwen en komt in actie. Waarvoor? Twee doelen. Het kopen van het land en een bruid zoeken voor Isaac. Precies de twee onderdelen van zijn roeping. Abraham jaagt op de belofte van God en hunkert naar het zichtbaar worden van die roeping. En waar David zijn bestemming ziet uitkomen in zijn levensperiode en hij haast gemakzuchtig wordt om zelf een aandeel te pakken, moet Abraham luisteren naar een stem uit de toekomst die hem roept. De stem die lijkt te zeggen, jij bent nu aan zet. Een roeping is ten diepste de stem van de Almachtige die ons roept voor iets in de toekomst. Iets wat er nog niet is en wat op ons wacht. En dat is altijd een taak voor ons. We zijn niet zomaar op deze wereld gezet. En ook al kun je soms leven lang zoeken naar wat die taak is. En het feit dat je niet weet wat die roeping is, maakt nog niet dat je geen stappen hoeft te zetten. Je hoeft het niet af te maken, maar je kunt het ook niet negeren om mee te starten. Genesis 18, want ik heb hem, Abraham, uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Het staat hier prachtig. Wanneer jij, Abraham, ervoor zorgt dat je kinderen gaan leven voor jouw roeping, zullen zij verder gaan op die reis en zullen ze misschien zelfs die bestemming gaan pakken. Abraham hoeft geen Joods land te zien of een volk van Israël. Hij weet ten diepste dat zijn kinderen zijn reis zouden afmaken, omdat hij gelooft in de Almachtige. En wat ik hier zo bijzonder vind, is dat hier staat zijn kinderen. Meervoud. De tekst die ik hier aanhaal, komt uit het verhaal dat er drie mannen bij Abraham en Sara komen om de geboorte van Isaac aan te kondigen. En God spreekt dus al over kinderen in het meervoud, terwijl Isaac er dan nog niet is. Abraham heeft op dat moment één zoon, Ismaël. Zou het kunnen zijn dat wanneer alle kinderen van Abraham in die belofte gaan wandelen en Israël de juiste plek geven, dat zij ook in die zegen van Abraham mogen leven? En deze vraag is sinds 7 oktober ontzettend actueel. En ik geloof dat onze parasha ons al een kijkje wil geven in dat antwoord. En ik wil graag met jullie kijken naar drie fascinerende dingen verderop in onze parasha. Allereerst, Lachai Roi. In hoofdstuk 24 stuurt Abraham zijn knecht weg om een vrouw te zoeken voor Isaac. En vlak daarvoor heeft Abraham de Sara begraven in Hebron, de grot van Machpela. En naast Hebron lezen we ook dat Abraham veel verbleef in Beersheba of Beersheva. En je zou verwachten dat de knecht terugkeert naar Abraham en daar Isaac ontmoet. En toch reist hij voorbij, zowel Hebron als Beersheba, en komt terecht bij de bron van Lachai Roi. Pas daar ontmoet hij Isaac. We lezen zelfs in vers 62 dat Isaac daar woont, daar in het zuiderland. Waarom woont Isaac daar? En is Abraham bij hem als hij daar woont? Het tweede dat we lezen is nog net geen voetnoot, zou je kunnen zeggen. Je zou verwachten dat Abraham na een lang en goed huwelijk met Sara zijn laatste jaren zal slijten in de tenten van zijn zoon Isaac. Met Sara heeft hij een grote reis gemaakt, zijn bestemming, zijn roeping, naar het land Kanaan. Met Sara zal hij een bestemming krijgen van een grote natie. En met Sara is hij twee keer in Egypte geweest, waar Sara twee keer zijn leven heeft gered door te doen alsof zij de zus van Abraham is. Na lange jaren samen de eeuwige zoeken, eindigt de kinderloosheid bij de belofte van Isaac. Sara sterft en Abraham begraaft haar op de plek waar hij zelf later ook zal worden begraven. En heel onverwacht, zo lezen we in hoofdstuk 25, trouwt Abraham met Ketura, met wie hij zelfs de meeste kinderen krijgt. Wie is deze Ketura? En waarom vermeldt Genesis haar naam, terwijl we niet eens weten in een paar of in een hoofdstuk ervoor, wie de knecht is die een vrouw voor Isaac moet zoeken? De derde vraag die voorbij komt, wordt aangewakkerd door wat we bijna het einde van onze parasha lezen. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de grot van Machpela, die tegenover Mamre ligt, op de akker van Efron, de zoon van Zohar de Hethiet, op het land dat Abraham van de Hethieten gekocht had. Daar werd Abraham begraven en zijn vrouw Sara. Vanuit het niets is ineens Ismaël weer in beeld. Decennia lang is Ismaël uit beeld, samen met zijn moeder Hagar weggestuurd door Abraham op aandringen van Sara. En je kunt ervan uitgaan dat de broers al die jaren geïsoleerd van elkaar geleefd hebben. En dan ineens bij de begrafenis is hij er weer. Hoe zit dat? Er is een Engelse uitdrukking, connect the dots. Letterlijk verbind de punten. Denk ook aan die kindertekening waar je van een begint bij 1, een streepje moet zetten naar 2, naar 3 en aan het eind komt er een prachtige kikker bijvoorbeeld uit. Je moet dus verbanden gaan leggen om het totaal plaatje te zien. En het zou zomaar eens kunnen dat dat hier ook het geval is. Allereerst is het belangrijk om te zien dat de plek waar Rebecca Isaac ontmoet al eerder beschreven staat. In Genesis 16 ontmoet de zwangere Hagar daar een engel die haar vertelt terug te keren. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam: U bent de God die naar mij omziet. Want ze zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam, de put Lachai Roi. Zie, hij ligt tussen Kades en Bered. Wanneer Isaac terugkomt van het veld van Lachai Roi, vertelt de Midrash dat Isaac daar is geweest om Hagar te ontmoeten, te zoeken. En vandaar kunnen we het tweede lijntje gaan leggen. De verbinding maken met die tweede vraag. Wie is Ketura? Ketura, zo zegt dezelfde Midrash, is niemand minder dan Hagar. Hagar zal, nu Sara is gestorven, gaan trouwen met Abraham. En dezelfde Midrash vertelt waarom Ketura dezelfde zou zijn als Hagar. En dan lezen we dit. Hij zei tegen hem, dan staat er niet geschreven en haar naam was Ketura. Terwijl van, ja, waarom denk je dat dat dezelfde is? En hij zei tegen hem, dat komt omdat ze geparfumeerd, mekuteret, was met mitzvot en goede daden. Hagar blijft geen weggestuurde. Door het zoeken van Isaac en de goedkeuring van Abraham eindigt haar leven als de vrouw van Abraham. En zo krijgen we dan ook zicht op die derde dot, op die derde punt, de derde stip die we mogen verbinden. Het verhaal van de pijn van het wegsturen van Ismaël wordt veranderd. Abraham wilde ten diepste Ismaël nooit wegsturen. Deze diepgang achter onze parasha zou wel eens een explosieve betekenis kunnen hebben voor wat er op 7 oktober is gebeurd. Er is verzoening mogelijk tussen Abraham en Hagar, maar nog belangrijker, ook tussen Ismaël en Isaac. Alles is begonnen met een familieruzie en een verwijdering. Maar dat is het begin en niet het einde. Het is mogelijk dat er vrede en respect is tussen Joden en Arabieren. En ik vertelde al over de belofte van God aan Abraham en zijn kinderen, het meervoud. En de sleutel ligt in onze Brit Gadasha, het geslachtsregister van Yeshua, over Connect the Dots gesproken. Abraham had nog geen toekomst gezien, maar het Tweede Testament begint met zijn naam. Hij kon voorbij de reis zien van zijn kinderen, omdat hij de belofte geloofde en geloofde in de reis van zijn kinderen. En we weten dat Abraham al zijn andere zonen het Oosterland geeft. En later lezen we dat de zonen van Ismaël gaan leven in het gebied tegen Egypte aan. De bestemming is Israël centraal in het beloofde land. En alle Arabische broers eromheen. In essentie is dat de eerste zegen die bij Abraham begint. In de oude profeten lezen we hoe deze broers uiteindelijk toch worden geoordeeld, omdat zij Israël niet de plek geven die hem toekomt. Maar Isaac en Ismaël laten zien dat het mogelijk is. Ismaël erkent de woonplaats van Isaac en vertrekt naar het zuiden. De sleutel is voor alle Arabieren, maar ook voor alle Joden en voor alle verdere volken opnieuw de Brit Gadasha, de lijn naar Yeshua. De lijn start bij Abraham en gaat via onze Haftara hoofdpersoon, koning David, naar Yeshua. En persoonlijk geloof ik in een geestelijke onderstroom onder de huidige oorlog, die in een natuurlijke wordt uitgevochten. Ik geloof in een geestelijke strijd waarbij de broers van Isaac zich hebben laten inpakken door de duisternis, in de volle overtuiging dat de rechten van het land bij hen ligt. Maar zij vergeten hoe zij gezegend zullen worden door de lijn van Abraham te volgen. Iets wat Ismaël zelf lijkt te begrijpen, maar zijn latere kinderen niet meer. Twee oude mannen. Abraham. David. Twee uiteenlopende roepingen. Twee totaal verschillende erfenissen. Beide mannen stappen in die roeping en wandelen ernaar. Of ze de roeping nu al in hun eigen leven werkelijkheid zien worden of niet. Hun roeping is het weten van waarom. Waarom doen we dit? En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, is de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Hun waarom komt samen in één persoon. Yeshua. De leeuw uit de stam van Juda. De erfenis dus van aartsvader Abraham. De wortel van David. De erfenis van koning David. De uiteindelijke erfenis van ons allemaal is het herstel van Jeruzalem. Het openen van de boekrol is de opmaat naar de val van Babylon, naar de troonzaal van de Vader, naar de heling voor alle volken. Het waarom is de tocht naar de banier over het nieuwe Jeruzalem. En je roeping is geen doel op zich, maar de route die je volgt naar jouw waarom. En iedereen kent een andere route, een andere roeping. Abraham, David, mijn vader, jij, u, ik. Veel kinderen van Ismaël wandelen niet in hun roeping, omdat ze het echte waarom ontkennen. Hun pad leidt niet tot dat hemelse Jeruzalem en in hun keuze is hun erfenis extreem giftig. En die erfenis is niet een pakketje wat je afgeeft aan de volgende, maar is als het ware een platgetreden deel van jouw route. Waarin je zegt, kijk, hier heb ik al gelopen, loop jij verder. En vandaag de dag kunnen we leren van Abraham, van David, maar ook van de Arabische volken. Alle drie laten ze zien wat hun waarom is. Wat hun hoger doel is. Wat hun bestaansrecht is. En alle drie creëren daarmee ook een eigen erfenis. En ik geloof dat we allemaal een roeping hebben. En ik geloof dat we allemaal een eigen waarom hebben te kiezen. En in de erfenis te wandelen hebben van allen die ons al zijn voorgegaan. Amen.